作主，我们何处的爱奥迹与我
Amen. Goedemorgen broers en zussen, gasten, luisteraars, allemaal van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hebt afgestemd of hier aanwezig bent. Mijn naam is Jacob Poppen, ik ben de dienstdoende ouderling vandaag. Namens de kerkraad van harte welkom in deze dienst. We zijn blij dat we met elkaar verbonden zijn en dat we samen gemeente mogen zijn van onze Heer Jezus Christus. Ik heb voorafgaand aan deze dienst een paar mededelingen. De collecte is deze dienst voor de diaconie en voorganger in deze dienst is dominee Holtland. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, iedereen die hier in de kerk is gekomen en jullie die meeluisteren, meekijken, thuis, nu of later. We mogen een mooie dag krijgen, zo tenminste het begin van deze dag van de Heere God. En met zijn woord en met zijn Heilige Geest wordt het des te mooier nog. We willen in afhankelijkheid van de Heere onze dienst beginnen en laten we het votum samen zingen. De zegengroet van de Heer aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Het is een tijd geleden dat we het votum gezongen hebben, denk ik. Want het was heel aarzelend, hè? Maar het komt vanzelf weer. Psalm 8 is vast nog wel bekend, hopelijk de melodie. Psalm 8 is een lofpsalm op het mooie in de schepping. En in deze zomertijd en ook vakantietijd kunnen we daar ook extra van genieten. Hoe heerlijk is uw naam, want u hebt uw naam uitgeschreven in heel de schepping. Psalm 8, vers 1 tot en met 6. Zingen we. Laten we nu eerst samen in gebed gaan. Heere God, onze Vader in de hemel, u roept ons samen op deze mooie dag. Uw dag. Alle dagen zijn van u, Heere God. Alle dagen komen van u en geeft u ons. Maar zondag, dat is de dag van de doorbraak. De dag van uw overwinning over dood en ellende. Uw overwinning over de macht van de zonde. U, Heer Jezus Christus, bent opgestaan op zondag. U liet dood en graf achter u. En het fantastische is dat u ons daarin hebt meegenomen. En ieder die gelooft, met u begraven en met u opgestaan. En wij vieren en gedenken dat elke week, ook vandaag. We danken u, Heere God, dat u door de Bijbel en door uw Heilige Geest nog steeds naar ons en naar heel veel andere mensen toekomt. Dat u het goede nieuws van vergeving en vernieuwing laat vertellen in heel de wereld. Dat is uw geduld, Heere, en uw liefde. Want u zou er makkelijk een punt achter kunnen zetten, achter het hele wereldgebeuren. En we voelen ook wel het einde naderen. De tekenen liegen er niet om. Des te meer hebben wij het ook nodig, Heere God, dat erkennen wij om uw woord te horen, te lezen, te kennen en te delen met elkaar. Daarom bidden wij u om uw aanwezigheid in deze dienst. En wilt u ons hart aanspreken? Ja, we hebben het nodig. Niet alleen vandaag. Heere, willen ons blijven inspireren door uw Heilige Geest, jong en oud. Heere, u kent ons persoonlijk. U weet van ons bestaan. U weet ook hoe het ervoor staat met ieder van ons. Of het goed met ons gaat, of we blij zijn, of misschien veel verdriet hebben. U weet ook hoe het met ons geloof is, of we twijfelen, of dat het maar een heel klein vlammetje nog is, of dat we juist brandende harten voor u hebben. Heer, wilt u geven wat we nodig hebben? En dat is ja, allereerst uw Heilige Geest, waar we ook al om gebeden hebben. Heer, vervul ons met uw Heilige Geest. Wilt u zorgen voor de gemeenten die in dit kerkgebouw samenkomen? We bidden voor onze broers en zussen die op vakantie zijn. En misschien op ditzelfde moment wel met ons meebidden. Wilt u ons na verloop van tijd weer samenbrengen? We bidden voor onze broers en zussen die niet naar de kerk kunnen komen en ook niet op vakantie kunnen. We denken ook aan onze oudere broers en zussen en zij die ziek zijn. Dat u ook hen nabij zijn, Heren. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Laten we het woord van de Heere openen. Allereerst in het Oude Testament, Prediker 3, vers 1 tot en met 15. Er is een tijd om te dit en een tijd om te dat. En dat zijn 14 keer gaat dat zo door. En 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met 5. En de tekst voor de preek zal zijn Prediker 3, vers 13. Na de Bijbellezing zingen we van Sela het woord van God. Mag ik de lezer uitnodigen? Als die er zou zijn. Ik zie nog niet tientallen mensen komen. Dan zal ik dat zelf doen. Tenzij iemand anders het graag wil doen. Dat mag natuurlijk ook. Prediker 3, vers 1 tot en met 15. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Dan komt de tekst voor de preek, want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. En dan 1 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 5. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft, om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. wil graag het evangelie van Christus verkondigen, vertellen vanuit Predikers 3, vers 13. Daar staat dit nog één keer voorlezen, want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Zullen we na de preek zingen uit het liedboek 978, de versen 1, 2, 3 en 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is of meeluistert, meekijkt. Geniet ervan, hè? Geniet ervan, hè? Dat zijn appjes die je wel eens krijgt, toch? En die je zelf ook wel eens verstuurt, denk ik. Bijvoorbeeld iemand zegt, ik ga morgen op vakantie. Nou, dan zeg je, nou, geniet ervan, hè? Ja, dan zeg je dan, dat doe ik. Je gaat even een dagje weg, zet op Facebook of op Insta. Even lekker genieten. Ja, wij genieten graag. Wij genieten het liefst zoveel mogelijk, denk ik. En lukt dat ook een beetje? Het hangt er ook wel een beetje vanaf hoe hoog je de lat legt voor het genieten, voor je genieten. Stel, je wil naar Frankrijk gaan op vakantie en je wilt naar het mooie weer, het zekere mooie weer en alles wat Frankrijk te bieden heeft. Ja, dan ben je daar en dan is het weer toch niet zo mooi als je eigenlijk dacht. Zo hebben wij eens in Frankrijk 3 weken achter elkaar regen gehad. In een verlaten park. Natuurlijk, je maakt er wat van. Sommige mensen kijken uit naar hun pensioen. En zeggen, dan ga ik eens lekker genieten. Toch kan dat ook in het water vallen. Ik vraag me af, en hopelijk jullie nu ook, zou het willen genieten ook een te grote plek in ons leven kunnen hebben? Genot boven God. God is er niet tegen dat wij genieten. Integendeel, Prediker 3 vers 13, de tekst, het is een geschenk van God, hebben we net gelezen. Alleen niet boven God en niet zonder God, maar met hem. Daarom is het thema voor de preek, geen genot zonder God. In een complexe wereld, door een complete verlossing. Dat zijn de 2 hoofdstukjes in deze preek. De prediker zegt, zoals we net gelezen hebben, zegt dat het genieten een cadeau is. Kunnen genieten is een geschenk. En een geschenk moet je krijgen, toch? Voor een geschenk ben je afhankelijk van iemand anders. En daarmee is dus ook gezegd dat het genieten niet in je eigen macht ligt. Als het een geschenk is, dan kan ik het niet zelf bepalen. En dat merken we toch ook wel. Soms is het genieten of het willen genieten net als een fata morgana, een luchtspiegeling. Je denkt, dit wordt genieten. En dat is het dan toch net niet. Je kunt het niet zelf regelen. En dat staat eigenlijk ook zo bijzonder in Prediker, wat we net gelezen hebben. Er is een tijd om te dit en een tijd om te dat. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Ik haal er even een paar uit die 14. Voorbeelden. Voorbeelden waarvan? Het is alsof, drones waren er nog niet in de predikertijd, maar het is alsof een drone over de straten vliegt en in de huizen kijkt. In het ene huis wordt gelachen en het nummer ernaast wordt gehuild. En een dag later kan het andersom zijn. Ja, zo is het leven, zo is mijn leven, zo is jouw leven. Soms zijn het uitersten. Er is blijdschap en er is verdriet en soms ook allebei tegelijk. Je lacht van buiten en diep van binnen zijn er zorgen. We zien vaak alleen de buitenkant. Er is een tijd om dit en een tijd om dat. Aan de ene kant is dat een afwisseling. En dat maakt het bestaan, ons leven, ergens ook wel spannend en zeker niet eentonig. Er is geen periode gelijk. Stel je voor dat elke dag monotoon hetzelfde zou zijn. Toch is er tegelijk in die 14 voorbeelden, er is een tijd om te dit en te dat. Er is ook een enorme verscheurdheid, hoor je erin. Er is een tijd om te baren. En een tijd om te sterven. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Het goede kunnen we niet vasthouden. Er is een gebrokenheid waar jij en ik allemaal vroeg of laat mee te maken hebben. En misschien zit je er nu middenin. En de prediker vat dat geheel samen onder het woordje zwoegen. Het geheel van die opeenvolging, het is een zwoegen. Immers direct na die 14 keer zegt de prediker, welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Zwoegen, dat is het woord dat past voor na de zondeval. Als Adam en Eva uit de relatie met God zijn gestapt. Dan zegt God tegen Eva, in het vervolg zul je met smart en met pijn kinderen krijgen en baren. En tegen Adam zegt God, al zwetend en zwoegend zul je je brood verdienen. Het gaat allemaal, zeg maar, niet meer vanzelf. En dat is denk ik wat we herkennen. Niets gaat vanzelf. Is het niet het een, dan is het wel het ander. Op het werk gaat het niet vanzelf. In de familie gaat het niet vanzelf. In het gezin niet. In het huwelijk niet. En ook niet op vakantie trouwens. Er zijn momenten van genot. Er zijn ook perioden van genieten. Het zijn vaak glimpjes, het zijn vaak glimwormpjes in een donkere periode. Is dat niet wat te negatief, zeg je misschien? Nou, de prediker is sowieso niet negatief. Hij spoort jonge mensen bijvoorbeeld aan het eind van het boek Prediker, van jonge mensen, jongeren, geniet van je leven. Hou het verdriet zoveel mogelijk bij je vandaan. Want, zegt hij, bij het ouder worden gaan steeds meer dingen moeilijk worden. Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. Het is de wereld zoals die is. En waar is God dan? God staat daar niet buiten. Laat God het gewoon een beetje gaan. Nou ja, er wordt gelachen, er wordt gehuild, er wordt kinderen gekregen en dan gaan mensen overlijden. Nee, daarom staat er in vers 11, je kunt het meelezen, God heeft alles wat er is, de goede plaats in de tijd gegeven. Het is zijn goedheid dat er nog iets te genieten valt. Het is zijn goedheid dat het leven hier op aarde niet alleen maar een hel is, die wij zouden verdienen. Toch is het soms wel bijna een hel in je leven. Voor je gevoel. En als dat zo is, en misschien is het nu zo, in jouw leven, dan zou je best moeite kunnen krijgen met wat hier staat in vers 11. God heeft alles de goede plaats in de tijd gegeven. Ook in de Bijbel zelf trouwens, in de psalmen, in het Bijbelboek Job, vragen mensen zich af, waar is God? Waarom moet mij dit nu overkomen? Ik kan er het nut niet van inzien. Ook de prediker zegt dat. En wij beamen het in vers 11. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot het eind doorgronden. Wij overzien het geheel van Gods plan en zijn koninkrijk niet. Wij hebben soms wel puzzelstukjes. van die enorme puzzel. En dan zeggen we, ja, dit zal God willen bedoelen. En dan passen we het op een bepaalde manier in elkaar. Kijk, past. Uiteindelijk past het vaak niet. Klopt toch weer niet. Vers 14. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Dat betekent, hij doet dat met het oog op zijn eeuwig koninkrijk. En voor ons soms echt onbegrijpelijk. Er zijn zoveel dingen in het leven waarvan jij ook zegt van, ik begrijp dat niet. Kwaad blijft kwaad. Zoals Jozef tegen zijn broers zei, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht en kwaad blijft kwaad. Het was gewoon kwaad. Jullie wilden mij gewoon vermoorden. Maar God heeft het ten goede gedacht. Namelijk om een groot volk in het leven te behouden, zijn volk. Ik las afgelopen week, misschien heb je het ook gelezen, een aangrijpend interview met Paul Blokhuis. Heel indrukwekkend. En je beleeft zijn verdriet enigszins misschien mee. Paul Blokhuis is staatssecretaris vanuit de ChristenUnie. Hij was nog maar net aangetreden als bewindsman toen zijn jongste dochter, Julia, op 18-jarige leeftijd overleed. Zo heel onverwacht door een zeldzame auto-immuunziekte. Hij schrijft in het interview, ik huil nog elke dag. En dan citeer ik uit het interview, wat er nu komt, is een citaat. Waar was God? Uitdrukkingsloze blik. God is niet gekomen. Dat klopt. Niet zoals ik had gehoopt. Jezus wekte Lazarus op uit de dood. Zegt dominee en tweelingbroer Fred Blokhuis, dan vraag je je toch af, waar bleef u nou? Waar was u nou toen Julia overleed? Vroeger, als stijl gereformeerd jongetje, had ik wel een antwoord op zulk soort vragen. God was er wel, maar de duivel had er harder aan zitten trekken. Die was de baas. Ik weet werkelijk niet hoe God zich met Julia heeft bemoeid. Voor mij staat vast dat hij in elk geval geen aanleiding heeft gezien om haar dood te voorkomen, waar hij dat wel had kunnen doen. Want hij is de Almachtige. Dit is ook de kern van de Auschwitz-vraag. Waarom heeft hij niet ingegrepen? Wist ik het maar. Einde citaat. En dat is ook wat de prediker zegt. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Heeft Paul Blokhuis afgerekend met God? Nee. Ik hoor in zijn woorden wat staat in vers 14. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Geen genot zonder God in een complexe wereld. Door een complete verlossing. God gunt zijn mensen evenwel het genieten. Dat blijkt ook wel duidelijk uit 1 Timotheus 4 dat we gelezen hebben. Timotheus is ouderling in een gemeente in Efeze. En Paulus waarschuwt hem voor christenen in de gemeente die allerlei rare wetten voorschrijven aan de andere christenen. Er zijn in de gemeente van Efeze hele strenge mensen, strenge kerkleden. Ze willen dingen verbieden waar mensen juist erg van kunnen genieten. Zoals trouwen en een liefdesrelatie hebben. En ze zeggen, je moet je onthouden van bepaalde soorten van voedsel. Eten en drinken, waar je ook van kunt genieten. Het zijn dus wel hele serieuze christenen. Het zijn geen christenen die de kantjes ervan aflopen, zeg maar. Nee, ze willen echt dingen laten voor God. Dat is hun overtuiging. Ze doen hun uiterste best en willen heel ver gaan. Niet trouwen, niet genieten van eten en drinken. De strengste mensen zijn niet altijd in Gods ogen de meest gelovige mensen. Dat denken wij wel eens. Misschien denken we dat ook wel eens hier op de Bijbelbelt. Van, hey, je ziet hele strenge mensen. Streng in het geloof. En bijvoorbeeld over de zondagsheiliging. Van, heel veel dingen mogen niet. Denk je soms wel eens, ja, zijn we eigenlijk niet te makkelijk? Is dat strenge niet heel erg goed? Is dat niet heel gelovig? Nou, streng hoeft niet altijd heel gelovig te zijn. Dat merk je hier. Want Paulus, die gaat daar door de Heilige Geest heel hard tegenin. Tegen die verboden. Hij zegt, alles wat God geschapen heeft, is goed. En juist door gelovige mensen zou het met dankbaarheid gebruikt moeten worden. Wie zijn die mensen die zoveel willen verbieden? Het is lastig te achterhalen wat voor gedachtegangen ze precies hadden. Je had in die tijd wel de gnostiek. Dat is een bepaalde filosofie, stroming, levensbeschouwing. Waarbij de mensen het lichaam, de body, eten en drinken hoort daarbij, seksualiteit hoort daarbij. Dat zien ze allemaal als sta in de weg voor de ziel, voor het geloof. Ze zeggen eigenlijk, ja, dat lichaam, daar moet je eigenlijk zo gauw mogelijk vanaf. Het gaat om je ziel. Het zou heel goed kunnen dat zulke mensen ook in de gemeente waren. Trouwens, ook later is dat wel gebeurd, en nog steeds wel soms, dat mensen zich opsluiten, afzonderen, kluizenaars worden, om geen afleiding te hebben en je helemaal te kunnen richten op God. Dat kan voor een tijdje best goed zijn. Sommige mensen gaan dus even in een klooster. Een paar dagen of een week. Dat kan goed zijn om je op God te richten. Een vorm van vasten. Maar stel je dat je hele leven zou doen. God heeft de goede dingen niet gemaakt om ze links te laten liggen. In 1 Timotheus zegt Paulus juist, de goede dingen van God zijn juist door de gelovigen, om door de gelovigen gebruikt te worden, namelijk met dankzegging. Dan krijgt God daar ook de dank voor, de eer voor, als het goed is. En zo wijzen Prediker 3 en 1 Timotheus 4 eigenlijk dezelfde richting uit. Genieten is een geschenk van God, in een complexe wereld, maar toch. En Gods goede in de schepping, geniet het met dankzegging. Lekker liggen aan het strand. Calvijn noemde het luieren tot eer van God. Een fietstocht, de bergen. Genieten van vogels en vlinders. Van de liefde en seksualiteit. Eten en drinken. Gezelligheid en een mooie sterrenhemel. Wat is de mens dat u aan mij denkt? Geniet ervan. Genieten is een geschenk van God. Maar ja, je kan toch ook genieten zonder God? Het wordt zoveel meer een geschenk als je het grootste geschenk van God blijft zien. Zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons naar de wereld is gekomen. En ik vroeg me af, er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Dat is ons leven. Hoe was het nou voor Jezus? Was er voor hem een tijd om te huilen en een tijd om te lachen? Wisselden mooie en verdrietige dingen zich in zijn leven van elkaar af? Was er voor hem ook wat te genieten? Ik weet het eigenlijk niet. Is het je wel eens opgevallen dat er nooit in het Nieuwe Testament staat dat Jezus lachte? Nooit. Wel dat hij huilde. En dat hij angstig was. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Was dat er voor hem wel? Heel de tijd van zijn leven, maar in het bijzonder op het laatst daarvan heeft Jezus geleden door onze zonden. En alleen daarom valt er voor ons iets te genieten. En daarom is het een geschenk. En daarom kan het niet zonder danken. Gods onverdiende goedheid, genade van God, die zee, de bergen, het strand, de bloemen, de liefde, Kunnen we iets genieten buiten hem? In het complexe leven is de verlossing compleet. En is elk genieten ook een glimp, een doorkijkje naar het eeuwige leven. Paulus voegt eraan toe dat de goede dingen die wij genieten geheiligd zijn door het woord en door gebed. Met andere woorden, ons genieten en het genieten van de mooie dingen hebben hun plek tussen woord en gebed. En dat is eigenlijk de relatie met God. Want het woord, dat is het woord wat God tot ons spreekt. Zijn liefdewoord. En het gebed, dat is ons woord terug. Dus in die relatie van, tussen God en ons, in de wederkerigheid, heeft het genieten zijn plek. Dan blijft het ook op zijn plek, dat genieten. Dan wordt het willen genieten niet te groot, niet een afgod. Geen genot boven God. Dat kan gebeuren. Dat we zo gefocust zijn op, ik wil dit genieten, ik wil dat genieten. En dat je dat ten koste laat gaan van bijvoorbeeld je inzet in Gods koninkrijk. Geen genot boven God. Omdat het van Christus komt en ons tot dankzegging brengt. En dan zijn het ook de kleine dingen die een dankbaar genieten kunnen geven. Je hoeft er niet per se voor op vakantie. De bloemen om je heen, de blauwe lucht, de ondergaande zon, een fijn gesprek, een lekker broodje. Geniet en dank God niet met mate. Amen. Gods regel staat er op de muur. Ik had het ietsje langer gemaakt, maar dat paste misschien niet. Gods regels voor nieuw leven, zou ik het willen noemen. Heer God wil ons het nieuwe leven aanreiken. Door Jezus Christus en door de Heilige Geest. Ik lees het voor uit Exodus 20, de 10 geboden. En daarna zingen we opwekking 510. Dit is mijn verlangen. God sprak deze woorden. Ik ben de Heere jullie God die je uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Dat mogen we nu zeggen dat de Heer Jezus ons bevrijd heeft uit de macht van het kwaad, van de zonde en de duivel. We mogen voor God gaan leven en dan wijzen deze geboden ons ook de weg. Vereer naast mij geen andere goden. Laat niets zo belangrijk zijn in je leven als God. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet. Want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Misbruik de naam van de Heere je God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere je God. Dan mag je niet werken. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw. Zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Dit is mijn verlangen, u prijzen. Bid ik u
Zullen we samen de Heer danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel. We danken u voor het allergrootste geschenk dat u de wereld gaf. Uw Zoon, Jezus Christus. Hij die niet kwam om zelf te genieten, maar om te dienen en zijn leven wilde geven. U kwam in liefde naar ons toe en nu bidden we, u Heere, we bidden voor elkaar dat wij u ook willen ontvangen. Dat we u willen geloven, aanvaarden en ons aan u overgeven. Heere, we bidden dat we niet alleen met ons hoofd, met ons verstand erkennen dat het allemaal zo is en waar is, ook dat is een geschenk. Maar we bidden ook, Heere, dat we u ook van harte lief hebben. Dat we ook de band met u mogen hebben en invullen en ervaren door woord en gebed. Wilt u dat door uw Heilige Geest in ons leven doen? We danken u, Heere, dat we ook kunnen genieten. Ook al is het leven lachen en huilen, baren en sterven, oorlog en vrede. Het is de verscheurdheid, het zwoegen. Toch zijn daar de momenten en perioden van genieten. Dank u wel daarvoor. En vooral dank omdat het alleen maar kan door Christus uw Zoon. U gunt het ons. U hebt het goede gemaakt. Ook voor de mensen. Heere, wilt u geven dat we ook in deze tijd kunnen genieten van natuur, van andere mensen, van muziek, van kunst, van elkaar. Met dankzegging aan u. We bidden voor de vakantiegangers dat ze een goede tijd mogen hebben. En als we thuis zijn, geef ons dan ook oog voor het goede van u. We bidden voor de zieken onder ons. Er is soms spanning over uitslagen van onderzoek, waar zoveel van af kan hangen. Heere wil met hen meegaan, dat ze weten, geloven, merken niet alleen te zijn. We bidden voor de wereld waarin wij leven. Er is te genieten, maar veel is ook om te huilen. Soms in ons eigen leven, verdriet, gemis, eenzaamheid, oneenigheid. Maar ook om ons heen, in de wereld, in vele landen, waar niet. We bidden voor uw kinderen wereldwijd, voor hen die bedreigd worden in hun bestaan vanwege het geloof in u. Wil hen beschermen en bewaren. We bidden voor regeringen wereldwijd, dat ze wijs zullen zijn als Salomo. We bidden voor onze regering. Demissionair. Nu reces. Heer, we bidden voor de mensen die paraat zijn in deze vakantietijd. Misschien moeten er toch weer allerlei beslissingen genomen worden. Dat u wijsheid geeft in bestuur. Heer, we bidden voor het Koninklijk Huis. Wilt u de koning en de koningin nabij zijn, dat u ook hen zegenen met uw Heilige Geest en wijsheid. Dat ze hun rol, hun positie ook dienstbaar mogen laten zijn aan het Nederlandse volk. Heer, wilt u ook met de ambtsdragers zijn van de beide gemeenten, Heer. En allen die hun dienende taak oppakken in deze gemeente. Heere, wilt u met ons allen zijn. Daarom bidden wij ook voor de komende week. In alles wat er op onze weg komt. Wilt u ons als het kan vanmiddag ook weer bij elkaar brengen. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Het is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. Er is een kort moment voor om dat digitaal te doen, maar dat kan ook later thuis natuurlijk. En daarna zingen we nog op bergen en in dalen. Geef me het kerkboek 232 vers 1, 3 en 4. We mogen gaan met Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.